Welkom bij Radio Maria.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Ook vandaag zullen wij kunnen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En we gaan dat doen aan de hand van twee momenten waar we zullen kunnen luisteren naar de woorden van de Heilige Vader. Een eerste moment is de generale audiëntie die u reeds een deeltje kon meevolgen tijdens Radio Vaticaan Live op woensdag 22 december. We gaan nu kunnen luisteren integraal naar die catechese die de paus heeft gegeven. U weet, hij heeft een deeltje catecheses gedaan over de heilige Jozef. En vandaag mediteert hij natuurlijk over het feest van Kerstmis. In een tweede moment zullen we niet naar een audiofragment, maar wel naar zijn woorden kunnen luisteren. Namelijk de boodschap die de paus heeft geschreven voor de gelegenheid van de 55ste Werelddag van de Vrede, die wij zullen vieren op 1 januari 2022. Ondertussen kan ik u ook meegeven dat de paus op donderdag 23 december ook samengekomen is met de volledige Romeinse curie, zeg maar. Dat is het verzameling aan kardinalen en prelaten en ook zusters, moet ik zeggen, die de paus helpen bij het bestuur van de kerk. En zij worden eenmaal per jaar uitgenodigd om kerst- en nieuwjaarswensen te ontvangen van de paus, maar ook een soort van meditatie en een terugblik op wat er het jaar, het voorbije jaar, allemaal gebeurd is. En welke elementen de paus zelf onderscheidt die belangrijk kunnen zijn om mee te nemen voor het komende jaar 2022. In een volgende aflevering van Radio Vaticaan zullen we daar ook zeker bij stilstaan en hoort u ook de volledige vertaling van die toespraak. Laten we dus beginnen met de generale audiëntie van woensdag 22 december en luisteren wij naar de meditatie van de Heilige Vader. Uiteraard is het zo dat voor het begin van de generale audiëntie de pelgrims die naar Rome komen om die audiëntie bij te wonen, die krijgen dan ook een lezing te horen uit de Heilige Schrift. Deze keer was dat een lezing uit het Evangelie volgens de Heilige Lucas, hoofdstuk 2, versen 10 tot en met 12. Maar de engel sprak tot hen: vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. We luisteren naar paus Franciscus.
Fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi, a pochi giorni dal Natale, vorrei rievocare con voi l'evento da cui non può prescindere la storia.
Vandaag, enkele dagen voor Kerstmis, zou ik met u willen terugdenken aan de gebeurtenis waarvan de geschiedenis onmogelijk afstand kan doen: de geboorte van Jezus. om te voldoen aan het decreet van de keizer, keizer Augustus, dat ze zich dus moesten laten inschrijven bij de burgerlijke stand van hun land van herkomst, trokken Jozef en Maria van Nazareth naar Bethlehem. Zodra ze aankomen, gaan ze onmiddellijk op zoek naar een verblijfplaats, want de geboorte is op handen. Jammer genoeg vinden ze die niet, en dus is Maria gedwongen in een stal te bevallen. Laat ons daar even bij nadenken. De schepper van het universum kreeg geen plaats om geboren te worden. Misschien was het een anticipatie op wat de evangelist Johannes zei. Hij kwam te midden der zijnen en de zijnen ontvingen hem niet. En op wat Jezus zelf zou zeggen, de vossen hebben hun holen en de vogels in de lucht hun nesten, maar de mensenzoon kan nergens zijn hoofd neerleggen. Het was een engel die de geboorte van Jezus aankondigde aan arme herders en het was een ster die de wijzen de weg wees naar Bethlehem. De engel is een boodschapper van God. De ster herinnert ons eraan dat God het licht geschapen heeft en dat het kind het licht van de wereld zal zijn, zoals hij zichzelf noemt. Het ware licht dat alle mensen verlicht. Dat schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet overwonnen. De herders staan eigenlijk voor de armen van Israël, nederige mensen die innerlijk leven met een besef van hun eigen gebrek en juist daarom meer op God vertrouwen dan anderen. Zij zijn de eersten die de mens geworden Zoon van God zien en deze ontmoeting verandert hen ingrijpend. Het evangelie vermeldt dat zij terugkeerden terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden. De wijzen zijn ook rond de pasgeboren Jezus gaan staan. De evangeliën vertellen ons niet dat zij koningen waren, ook niet hun aantal of hun namen. Het enige dat wij zeker weten, is dat zij vanuit een ver land in het oosten, en men kan dan denken aan Babylon, Arabië of Perzië in die tijd, op zoek ging naar de koning der Joden, die zij in hun hart vereenzelvigden met God, omdat ze zeiden dat ze hem wilden aanbidden. De wijzen vertegenwoordigen de heidense volkeren, in het bijzonder allen die door de eeuwen heen God hebben gezocht en op zoek zijn gegaan naar hem. Zij vertegenwoordigen ook de rijken en de machtigen, maar alleen zij die geen slaven zijn van bezit, die niet bezeten zijn door de dingen die zij denken te bezitten. De boodschap van het evangelie is duidelijk. De geboorte van Jezus is een universele gebeurtenis die alle mensen aangaat. Dierbare broeders en zusters, enkel de nederigheid is de weg die ons naar God leidt. En tegelijk, juist omdat zij ons naar hem leidt, leidt ze ons ook naar het wezenlijke van het leven, naar de ware betekenis ervan, naar de meest betrouwbare reden waarom het leven de moeite waard is. Enkel nederigheid opent ons voor de ervaring van waarheid, van echte vreugde, van kennis die van belang is. Zonder nederigheid zijn wij afgesneden, afgesneden van het begrijpen van God, van het begrijpen van onszelf. Wij moeten nederig zijn om onszelf te begrijpen en des te meer om God te begrijpen. De wijzen mogen dan groot zijn geweest volgens de logica van de wereld, maar zij maken zich klein en nederig. En juist daarom slagen zij erin om Jezus te vinden en hem te herkennen. Zij aanvaarden de nederigheid van het moeten zoeken, van het op weg gaan, van het vragen, van het riskeren, van het maken van fouten. Ieder mens is in het diepst van zijn hart geroepen om God te zoeken. Wij hebben allen die rusteloosheid en het is onze taak om die rusteloosheid niet te doven, te verdoven, maar te laten groeien. Want het is de rusteloosheid van het zoeken naar God. En met zijn genade kunnen we hem vinden. Laten we ons het gebed van de heilige Anselmus eigen maken. Heer, leer mij u te zoeken. Toon uzelf als ik u zoek. Ik kan u niet zoeken als u mij niet onderwijst, noch u vinden als u zich niet toont. Moge ik u zoeken door naar u te verlangen en u verlangen door naar u te zoeken. Moge ik u vinden door u te zoeken en van u houden door u te vinden. Dierbare broeders en zusters, ik wil alle mannen en vrouwen in de grot van Bethlehem uitnodigen om de mens geworden Zoon van God te aanbidden. Laat ieder van ons de kribbe benaderen, de kerststal die we thuis of in de kerk of elders aantreffen en proberen om een daad van aanbidding te stellen. Innerlijk, ik geloof dat u God bent, dat dit kind God is. Geef mij de genade van nederigheid, zodat ik het kan begrijpen.
In certo modo sono sacramento di Cristo. In essi, negli affamati, negli assetati, negli esuli, negli ignudi, negli ammalati e nei prigionieri, egli ha voluto misticamente identificarsi. Dobbiamo aiutarli, soffrire con loro e anche seguirli, perché la povertà è la strada più sicura per il pieno possesso del regno di Dio. Per questo dobbiamo chiedere l'umiltà come una grazia, Signore, che non sia superbio, che non sia autosufficiente, che non creda che io sono il centro dell'universo. Fammi umile, dammi la grazia dell'umiltà e con questa umiltà io posso trovarti. È l'unica strada, eh? Senza umiltà non troveremo mai Dio, troveremo noi stessi. Perché la persona che non ha umiltà non ha orizzonte davanti, ha soltanto uno specchio, si guarda se stesso, guarda se stesso. Chiediamo al Signore di rompere lo specchio e guardare oltre, all'orizzonte dove è Lui. Ma questo deve farlo Lui, darci la grazia e la gioia dell'umiltà per fare questa strada. E poi, fratelli e sorelle, vorrei accompagnare a Betlemme, come face la stella con i magi, tutti coloro che non hanno un'inquietudine religiosa, che non si pongono il problema di Dio o addirittura combattono la religione, tutti quelli che impropriamente sono denominati atei. Vorrei ripetere loro il messaggio.
En de paus gaat hier nog een heel stuk verder in die meditatie over het naderen van de kerststal. De eerste plaats bij het naderen van de kerststal en het gebed zou ik de armen willen plaatsen, die, zoals de heilige Paulus VI zei, wij moeten lief hebben, omdat zij op een bepaalde manier een sacrament van Christus zijn. In hen, in de hongerigen, de dorstigen, de naakten, de zieken, de gevangenen en de vreemden, wilde hij zich mystiek vereenzelvigen. Wij moeten hen helpen, met hen lijden, hen volgen. Want armoede is de zekerste weg naar het volle bereiken van het Rijk Gods. Daarom moeten wij om nederigheid vragen als genade. Heer, mogen ik niet trots zijn, mogen ik niet zelfgenoegzaam zijn, mogen ik niet geloven dat ik het middelpunt van het heelal ben. Maak mij nederig, geef mij de genade van nederigheid en met deze nederigheid mag ik u vinden. Het is de enige weg. Zonder nederigheid zullen wij God nooit vinden. We zullen enkel onszelf vinden. Want degene die geen nederigheid heeft, heeft geen horizon voor zich, enkel een spiegel. Hij kijkt naar zichzelf. Laten wij de Heer vragen de spiegel te breken, in staat te zijn om verder te kijken dan die spiegel, naar de horizon waar hij is, Maar hij moet dit doen. Ons de genade en de vreugde van nederigheid schenken om deze weg in te slaan. En dan, broeders en zusters, zou ik naar Bethlehem willen gaan. Zoals de ster dat deed met de wijzen. Allen die geen rusteloosheid hebben, die niet het probleem van God zoeken, ervaren of zelfs godsdienst zouden bestrijden. Allen die ten onrechte atheïsten worden genoemd. Ik zou hun de boodschap van het Tweede Vaticaans Concilie willen herhalen. De kerk weet dat de erkenning van God geenszins in strijd is met de menselijke waardigheid, aangezien deze waardigheid haar grondslag en volmaaktheid juist in God vindt. De kerk weet heel goed dat haar boodschap in overeenstemming is met de meest geheime verlangens van het menselijke hart. En wij keren huiswaarts met de wens van de engelen, vrede op aarde aan hen die hij lief heeft. Laten we altijd onthouden, niet wij hebben God lief gehad, maar hij heeft ons lief gehad. Hij had ons het eerste lief. Laten we dit niet vergeten. Dit is de reden van onze vreugde. Wij zijn bemind. Wij zijn gezocht. De Heer zoekt ons op om ons te vinden, om ons nog meer te beminnen. En dit is de reden van onze vreugde, te weten dat wij zonder enige verdienste bemind zijn. Dat wij altijd door God in liefde zijn voorgegaan. Een liefde zo concreet dat zij vlees is geworden en onder ons is komen wonen. In dat kind dat wij in de kribbe zien. En deze liefde heeft een naam en een gezicht. Jezus is de naam en het gezicht van de liefde die de grondslag is van onze vreugde. Broeders en zusters, ik wens u een vrolijk kerstfeest, een zalig kerstmis. En ik wens dat, ja, er zullen begroetingen zijn en familiebijeenkomsten, dat is mooi, altijd. Maar dat er ook het besef mag zijn dat God voor mij komt. En iedereen moet het herhalen. God komt voor mij. Het besef dat om God te zoeken, God te vinden, God te aanvaarden, wij nederigheid nodig hebben om met nederigheid te kijken naar de genade, om de spiegel van ijdelheid, van trots, van het kijken naar onszelf te breken. Kijken wij naar Jezus, kijken we naar de horizon, kijken we naar God die naar ons toekomt en die ons hart beroert met die rusteloosheid die ons tot hoop brengt. Ik wens u een zalig kerstmis. Ja, mooi ook om nog even ook de stem van de Heilige Vader te hebben gehoord. En dan ging er dus een stukje verder in die meditatie van hoe wij kunnen naderen tot de kerststal. Maar het algemene thema was de nederigheid. Laten we klein zijn. Laten we aan Jezus zeggen, ik heb u nodig. Laten we aan Jezus zeggen, ik heb gezondigd. Ik heb uw vergeving nodig, uw barmhartigheid, uw nabijheid. Zonder u ben ik niets, kan ik niets. In deze wereld is dat uitspreken een teken van zwakheid, maar wij weten, samen met alle heiligen, samen met al diegenen die Jezus Christus hebben gevolgd, dat daarin juist onze kracht ligt. Te weten dat alles van God komt. Een mooie catechese van Paus Franciscus, zo in deze tijd waar wij het kerstfeest zullen vieren, de menswording van God. We gaan onmiddellijk verder met de boodschap die de paus heeft geschreven naar aanleiding van de 55ste Werelddag van de Vrede, want dat is ook een beetje een uitgebreide boodschap en hopen we dat we nog genoeg tijd hebben om dit helemaal met u samen te kunnen overlopen. Hoe mooi zijn op de bergen de voeten van de boodschapper die de vrede verkondigt. Dat is de zin die de paus gebruikt in het begin van deze boodschap, afkomstig uit het boek van de profeet Jesaja. En de paus die zegt het volgende. De woorden van de profeet Jesaja drukken de troost uit, de zucht van verlichting van een verbannen volk, uitgeput door geweld en mishandeling, blootgesteld aan vernedering en dood. De profeet Baruch vroeg zich af: waarom bent u in een vijandig land en bent u oud geworden in een vreemd land? Waarom hebt gij u met de doden verontreinigd en behoort gij tot hen die in de hel nederdalen? Voor deze mensen betekende de komst van de boodschapper van de vrede de hoop op een wedergeboorte uit de puinhopen van de geschiedenis, het begin van een stralende toekomst. Ook vandaag nog blijft de weg van de vrede, die de heilige Paulus VI de nieuwe naam van integrale ontwikkeling heeft gegeven, helaas ver verwijderd van het werkelijke leven van zoveel mannen en vrouwen en dus van de gehele menselijke familie, die thans volledig met elkaar verbonden is. Ondanks de vele inspanningen die gericht zijn op een constructieve dialoog tussen naties, wordt het oorverdovend lawaai van oorlogen en conflicten versterkt, terwijl ziekten van pandemische omvang oprukken, de gevolgen van de klimaatverandering en de aantasting van het milieu verergeren, de tragedie van honger en dorst toeneemt en een economisch model dat gebaseerd is op individualisme in plaats van op delen in solidariteit blijft domineren. Net als in de tijd van de oude profeten klinkt ook vandaag nog de roep van de armen en van de aarde die vraagt om gerechtigheid en vrede. In elke tijd is vrede zowel een geschenk van bovenaf als de vrucht van een gezamenlijke inzet. Er is namelijk een architectuur van de vrede, waarin de verschillende instellingen van de samenleving ingrijpen. En er is een vakmanschap van de vrede, waarbij ieder van ons in de eerste plaats betrokken is. Iedereen kan dus meewerken aan de opbouw van een wereld die vredevoller is, een vreedzamere wereld. Te beginnen met het eigen hart, de relaties binnen het gezin, in de samenleving en met het milieu, tot aan de relaties tussen de volkeren en tussen de staten. Ik zou hier drie manieren willen voorstellen om duurzame vrede op te bouwen. In de eerste plaats de dialoog tussen de generaties, als basis voor de verwezenlijking van gemeenschappelijke projecten. Ten tweede onderwijs, als een element van vrijheid, verantwoordelijkheid en ontwikkeling. En tenslotte, ten derde, werken aan de volledige verwezenlijking van de menselijke waardigheid. En deze drie elementen zijn van essentieel belang om een sociaal pact leven in te blazen, zonder het welk elk vredesproject onverenigbaar is. De dialoog dus tussen generaties om vrede tot stand te brengen. In een wereld die nog steeds in de greep is van de pandemie, die al te veel problemen heeft veroorzaakt, proberen sommigen aan de realiteit te ontsnappen door hun toevlucht te zoeken in privéwerelden en anderen gaan de confrontatie aan door middel van destructief geweld. Maar tussen egoïstische onverschilligheid en gewelddadig protest is er een optie die altijd mogelijk is: de dialoog. De dialoog tussen generaties. Elke oprechte dialoog, ook al is hij niet verstoken van een rechtvaardige en positieve dialectiek, vereist altijd een basisvertrouwen tussen de gesprekspartners. En we moeten dit wederzijds vertrouwen herwinnen. De huidige gezondheidscrisis heeft het gevoel van eenzaamheid en teruggetrokkenheid in zichzelf doen toenemen. De eenzaamheid van de ouderen gaat bij jongeren gepaard met een gevoel van machteloosheid en het ontbreken van een gemeenschappelijk toekomstbeeld. Het is een zeer pijnlijke crisis, maar het kan ook het beste in mensen naar boven brengen. Tijdens de pandemie hebben we immers overal ter wereld zulke genereuze voorbeelden gezien van medeleven, delen en solidariteit. Dialoog betekent naar elkaar luisteren, met elkaar praten, het met elkaar eens zijn, samen op weg gaan. Dit alles tussen de generaties bevorderen betekent de harde en steriele grond van conflict bewerken om de zaden van een duurzame en gedeelde vrede te cultiveren. Terwijl de technologische en economische ontwikkeling de generaties vaak heeft verdeeld, tonen de hedendaagse crisissen de dringendheid van hun verbond aan. Enerzijds hebben jongeren behoefte aan de existentiële, spirituele wijsheidservaring van ouderen. En anderzijds hebben ouderen behoefte aan de steun, de genegenheid, de creativiteit en de dynamiek van jongeren. Anderzijds kunnen we zien dat de grote sociale uitdagingen zijn en de vredesprocessen niet zonder een dialoog tussen de behoeders van het geheugen, de ouderen, en degenen die de geschiedenis verder dragen, de jongeren. De huidige wereldcrisis toont ons dat de ontmoeting en de dialoog tussen de generaties de drijvende kracht is achter een gezonde vorm van politiek die zich niet tevreden stelt met het beheren van de bestaande situatie met labmiddelen of snelle oplossingen, maar die zich aanbiedt als een eminente vorm van liefde voor de ander in de zoektocht naar gedeelde en duurzame projecten. Wanneer wij, ondanks de moeilijkheden, deze intergenerationele dialoog weten te voeren, kunnen wij stevig geworteld zijn in het heden en vanuit die positie aandacht schenken aan het verleden en de toekomst. Aandacht schenken aan het verleden om lessen te trekken uit de geschiedenis en de wonden te helen die ons soms treffen. Aandacht schenken aan de toekomst om enthousiasme te koesteren, dromen te doen opbloeien, profetieën op te wekken, hoop mogelijk te maken. Op die manier, verenigd, zullen we van elkaar kunnen leren. Hoe zouden bomen zonder wortels kunnen groeien en vrucht dragen? We hoeven alleen maar te denken aan de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Het milieu zelf is in feite een lening die elke generatie ontvangt en moet doorgeven aan de volgende generatie. Iets wat geleend is. Wij moeten daarom de vele jongeren waarderen en aanmoedigen die streven naar een rechtvaardiger wereld die aandacht heeft voor het behoud van de schepping, die aan onze zorg is toevertrouwd. Ze doen dit met bezorgdheid en enthousiasme en vooral met een gevoel van verantwoordelijkheid ten aanzien van een dringende koerswijziging die ons wordt opgelegd door de moeilijkheden die het gevolg zijn van de huidige ethische en sociaal-ecologische crisis. Anderzijds kan de mogelijkheid om samen wegen naar vrede uit te stippelen niet los worden gezien van onderwijs en werk, want dat zijn de bevoorrechte plaatsen en contexten voor de dialoog tussen de generaties. Het is het onderwijs dat de grammatica levert voor de dialoog tussen de generaties, en het is in de ervaring van het werk dat mannen en vrouwen van verschillende generaties samenwerken en kennis, ervaring en vaardigheden uitwisselen voor het algemeen welzijn. Een hele interessante tekst van Paus Franciscus, want het tekent dus echt zijn idee over de reden waarom jongeren en ouderen met elkaar moeten dialogeren uit. Alsof het nu tot wasdom komt een beetje, datgene wat hij in de voorgaande Wereldjongerendagen verschillende keren heeft benadrukt. We gaan zo meteen verder in deze boodschap voor de Werelddag van de Vrede, maar alvorens we dat gaan doen, gaan wij bidden. We wenden ons tot de voorspraak van onze lieve vrouw. In het bijzonder in deze tijd willen we vragen aan haar om een einde te maken aan de pandemie. Om te waken over de Heilige Vader en over een ieder die de kerk helpt te besturen. Dat zij steeds zoals Maria mogen zijn, luisterend naar de wil van God. Daarna gaan we samen verder in deze vredeboodschap van Paus Franciscus. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zo kunnen wij na dit gebedsmoment samen met Paus Franciscus nog even verder gaan in de boodschap die de paus heeft geschreven, dus naar aanleiding van de 55ste Werelddag van de Vrede die we op 1 januari 2022 zullen vieren. Een volgend punt dat de paus maakt is onderwijs en opvoeding als motoren van vrede. De laatste jaren is het budget voor onderwijs en opvoeding in de wereld aanzienlijk verlaagd en worden zij eerder als uitgaven dan als investeringen beschouwd. Toch zijn zij de voornaamste vectoren van de integrale menselijke ontwikkeling. Ze maken de mens vrijer en verantwoordelijker en zijn onontbeerlijk voor de verdediging en de bevordering van de vrede. Met andere woorden, onderwijs en opleiding zijn de fundamenten van een samenhangende, beschaafde maatschappij die in staat is hoop, rijkdom en vooruitgang te genereren. De militaire uitgaven zijn daarentegen gestegen tot boven het niveau van aan het einde van de Koude Oorlog, en het ziet er naar uit dat zij nog exorbitant zullen stijgen. Het is derhalve passend en dringend dat allen die betrokken zijn bij de verdediging en de bevordering van de vrede hieraan worden herinnerd. Daarom is het nodig dat degenen die regeringsverantwoordelijkheid dragen een economisch beleid ontwikkelen dat een omkering inhoudt van de verhouding tussen overheidsinvesteringen in onderwijs en de voor bewapening bestemde middelen. Anderzijds kan het nastreven van een echt proces van internationale ontwapening alleen maar grote voordelen opleveren voor de ontwikkeling van volkeren en naties, doordat financiële middelen vrijkomen die beter kunnen worden aangewend voor gezondheid, onderwijs, infrastructuur, zorg voor het grondgebied enzovoort. Ik hoop dat de investeringen in het onderwijs gepaard zullen gaan met een grotere inzet voor de bevordering van een cultuur van zorg, die in het licht van de breuken in de samenleving en de inertie van de instellingen de gemeenschappelijke taal kan worden die barrières doorbreekt en bruggen bouwt. Een land groeit wanneer er een constructieve dialoog bestaat tussen zijn verschillende culturele rijkdommen: volkscultuur, universitaire cultuur, jongerencultuur, artistieke cultuur en technologische cultuur, economische en gezinscultuur en mediacultuur. Daarom is het noodzakelijk een nieuw cultureel paradigma te smeden door middel van een wereldwijd educatief pact voor en met de jongere generaties, dat gezinnen, gemeenschappen, scholen en universiteiten, instellingen, religies, verantwoordelijken, de hele mensheid, verplicht tot de vorming van volwassen mensen. Een pact dat onderwijs voor integrale ecologie bevordert, volgens een cultureel model van vrede, ontwikkeling en duurzaamheid, gericht op broederschap en op het bondgenootschap tussen de mens en het milieu. Investeren in onderwijs en milieu is een manier om de ontwikkeling van een nieuw cultureel paradigma te bevorderen. Investeren in het onderwijs en de opvoeding van de jongere generaties is de belangrijkste weg die hen via een specifieke voorbereiding leidt naar een rechtmatige plaats in de wereld van het werk en de arbeid. En dan een laatste punt dat de paus maakt is het bevorderen en waarborgen dat werk vrede brengt. Werk is een onmisbare factor bij het opbouwen en bewaren van vrede. Het is een uiting van zichzelf en van zijn gaven, maar het is ook inzet, inspanning, samenwerking met anderen, want men werkt altijd met of voor iemand. In dit uitgesproken sociale perspectief is werk de plaats waar wij leren onze bijdrage te leveren aan een leefbaardere en mooiere wereld. De COVID-19-pandemie heeft de situatie van de arbeidswereld, die reeds met tal van uitdagingen te kampen had, nog verergerd. Miljoenen economische en productieve activiteiten zijn failliet gegaan. Onzekere werknemers zijn steeds kwetsbaarder. Veel van degenen die essentiële diensten verrichten, zijn nog meer aan het publieke en politieke bewustzijn onttrokken. Afstandsonderwijs heeft in veel gevallen geleid tot een achteruitgang in het leren en de scholing. Bovendien worden jongeren die de arbeidsmarkt betreden en volwassenen die werkloos zijn geworden, nu geconfronteerd met dramatische vooruitzichten. Met name de gevolgen van de crisis voor de informele economie, waarbij vaak migrerende werknemers betrokken zijn, zijn verwoestend geweest. Velen van hen worden door de nationale wetgevingen niet erkend, alsof zij niet bestaan. Zij leven in zeer precaire omstandigheden voor zichzelf en hun gezinnen, zijn blootgesteld aan diverse vormen van slavernij en hebben geen bijstandsstelsel om hen te beschermen. Bovendien geniet momenteel slechts 1/3 van de wereldbevolking in de werkende leeftijdscategorie een stelsel van sociale bescherming, of slechts in beperkte mate. In veel landen nemen het geweld en de georganiseerde misdaad toe, waardoor de vrijheid en de waardigheid van de mensen worden beknot, de economie wordt vergiftigd en de ontwikkeling van het algemeen welzijn wordt verhinderd. Het antwoord op deze situatie kan enkel bestaan in het uitbreiden van de mogelijkheden voor fatsoenlijk werk. Werk is immers de basis waarop rechtvaardigheid en solidariteit in elke gemeenschap kunnen worden opgebouwd. Daarom moeten wij er niet naar streven menselijke arbeid steeds meer te vervangen door technologische vooruitgang. Dat zou de mensheid zelf schaden. Werk is een noodzaak. Het maakt deel uit van de zin van het leven op deze aarde, een weg naar rijpheid, menselijke ontwikkeling en persoonlijke ontplooiing. Wij moeten onze ideeën en inspanningen bundelen om de voorwaarden te scheppen en oplossingen te bedenken, opdat ieder mens in de werkende leeftijdscategorie de mogelijkheid heeft om door middel van zijn of haar werk bij te dragen aan het leven van het gezin en de samenleving. Het is dringender dan ooit om overal ter wereld fatsoenlijke en waardige arbeidsomstandigheden te bevorderen die gericht zijn op het algemeen welzijn en de bescherming van de schepping. Het is noodzakelijk de vrijheid van ondernemersinitiatieven te waarborgen en te ondersteunen en tegelijkertijd een hernieuwde sociale verantwoordelijkheid te bevorderen, zodat winst niet het enige leidende criterium is. Met het oog hierop moeten op alle niveaus initiatieven worden aangemoedigd, toegejuicht en ondersteund die bedrijven ertoe aanzetten de fundamentele mensenrechten van werknemers te eerbiedigen. En moeten niet alleen instellingen, maar ook consumenten, het maatschappelijk middenveld en bedrijven hiervan bewust worden gemaakt. Hoe meer zij zich bewust zijn van hun sociale rol, hoe meer zij plaatsen worden waar de menselijke waardigheid wordt uitgeoefend en al dus op hun beurt deelnemen aan de opbouw van de vrede. In dit verband is een actieve rol weggelegd voor de politiek, die een billijk evenwicht tussen economische vrijheid en sociale rechtvaardigheid dient te bevorderen. En allen die op dit gebied werkzaam zijn, te beginnen met katholieke arbeiders en ondernemers, kunnen zich zeker laten leiden door de sociale leer van de kerk. Dierbare broeders en zusters, nu wij onze krachten trachten te bundelen om de pandemie te boven te komen, wil ik nogmaals mijn dank betuigen aan allen die zich met grootmoedigheid en verantwoordelijkheidsbesef hebben ingezet en blijven inzetten. Voor onderwijs, veiligheid en bescherming van de rechten, voor medische zorg, voor de hereniging van familieleden en zieken, voor economische steun aan de armen of aan hen die hun baan hebben verloren. En ik verzeker mijn gebed voor alle slachtoffers en hun families. Ik doe een beroep op de regeringen en degenen die politieke en sociale verantwoordelijkheid dragen, op de herders en leiders van de kerkgemeenschappen, op alle mannen en vrouwen van goede wil, om samen deze drie wegen te bewandelen: de dialoog tussen de generaties, onderwijs en werk, met moed en creativiteit. En mogen er meer en meer mensen zijn die in stilte, nederig en volhardend, dag na dag, ambachtslieden van de vrede worden. En mogen de zegen van de God van vrede hen altijd voorgaan en vergezellen. Aldus Paus Franciscus. We zijn ondertussen, na deze lange boodschap van Paus Franciscus, aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u wel nog de Vaticaanse hymne en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus Monseigneur Juan Espinoza Jiménez benoemd tot bisschop van Aguascalientes in Mexico. Hij benoemde eerwaarde heer Anderson Franklin Lustosa de Souza tot hulpbisschop van het metropoliet aartsbisdom van Vitoria in Brazilië. En hij benoemde eerwaarde heer Jeffrey J. Walsh tot bisschop van Gaylord in de Verenigde Staten. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.